Welkom bij Radio Maria.
Vrienden, luisteraars van Radio Maria, wij lezen u verder voor uit het boek Vriendelijk Licht, de profetische visie van John Henry Newman, geschreven door Robrecht Boudens. We zijn gekomen aan het vijfde hoofdstuk Littlemore, bij het onderwerp Ontwikkeling van de geloofsleer. In de jaren 1842-1843 slonk de zekerheid weg dat de Anglicaanse kerk de oude, weer tot leven gewekte oerkerk was. Maar Newman was er nog steeds niet zeker van dat de Roomse kerk wel de voortzetting van de oerkerk kon zijn, want de middeleeuwse theologen en de concilievaders van Trente schenen hem verantwoordelijk voor de uitwassen of toevoegsels die de kerk van Rome kenmerkte. Zoals hierboven reeds gezegd, hadden de boekjes die Dr. Russell hem uit Maynooth had toegestuurd, hem reeds tot het besluit gebracht dat de Anglicaanse theologen een verkeerd beeld ophingen van wat de katholieke leer en de devotie inhielden, en dat de Mariaverering of de devotie tot de heiligen helemaal niet was zoals ze doorgaans werd voorgesteld. Sommige vroomheidsvormen konden eigen zijn aan een bepaald volk, in een bepaald land geliefd en in andere landen niet, maar ze behoorden als dusdanig niet tot het wezen van het christendom. Voor Newman nam het probleem nu deze vorm aan. Welke evolutie of verdere ontwikkelingen ten overstaan van de oerkerk waren wettig, normaal en aanvaardbaar, en welke niet? Begin 1843 was dit voor hem de kern van de zaak. Hij stelde zich de vraag of het zou kunnen dat de afwijkingen die hij in de katholieke kerk meende te kunnen vaststellen, misschien het gevolg van een vitale groei waren. Scott, die in vroegere jaren een grote invloed op hem had uitgeoefend, had toch immers gezegd dat growth the only evidence of life was. Hij bad om klaarheid en dacht na over het fenomeen ontwikkeling. Christus had zijn rijk vergeleken met zaad dat uitgroeit tot een boom. Kon dit alleen maar uitgelegd worden als het beeld van een kerk die zich over de aarde verspreidde? Of kon het ook gezien worden als de groei van een pril begin naar een steeds grotere rijpheid toe? En had Christus bij zijn hemelvaart de Heilige Geest niet beloofd die de kerk zou bijstaan en het geloof verder leiden? Newman heeft zijn ideeën hierover uitgewerkt in zijn Essay on the Development of Christian Doctrine. Het boek werd niet geschreven om anderen te overtuigen, maar allereerst om klaarheid te brengen in zijn eigen gedachten. Over ontwikkeling in de geloofsleer spreken is thans, mits men de nodige distincties aanbrengt, de normaalste zaak van de wereld. Sinds Darwin zijn we met de evolutieleer vertrouwd geraakt, maar Newman schreef zijn boek 14 jaar voor The Origin of Species verscheen. Bovendien dacht Darwin toen enkel aan een biologische evolutie. De wereld stond versteld bij het vernemen van zijn theorie, want men was er gewoon aan geraakt aan te nemen dat alle wezensoorten geschapen waren precies zoals ze nu bestonden. Talrijke katholieke universiteiten, ook Leuven, hebben decennia lang voor- en tegenstanders van het evolutionisme gehad. Een evolutie in het geloofsdenken was nog meer ondenkbaar. De openbaring werd gezien als iets statisch, het katholicisme als iets tijdloos. Misschien is het de grootste verdienste van Newman geweest de sprong te hebben gewaagd naar een dynamische visie op het geloofsgegeven. Door het aanvaarden van het principe van groei en ontwikkeling heeft hij begrepen dat ook in de kerk een doctrinaire ontwikkeling mogelijk was. Wat Trente had bepaald, moest niet noodzakelijk, zoals algemeen in de Anglicaanse kerk gedacht werd, een toevoegsel zijn. Het kon het gevolg zijn van een natuurlijke, organische groei. De kerk kon uit de traditionele leer nieuwe inzichten ontwikkelen, die toch geen ontrouw aan de oeroude traditie betekende, maar een verdere evolutie. Al te gemakkelijk bleef de kerk in een uiterst rechtse positie hangen en zag zichzelf als waarborg voor onveranderlijkheid. Wat Newman intuïtief inzag, probeerde hij systematisch neer te schrijven. Hij werkte de voorwaarden uit die vervuld moesten zijn, wilde men van een aanvaardbare ontwikkeling kunnen spreken. Elke idee leeft, en bij gevolg moet ze onderworpen zijn aan de wetten van alles wat leeft. Door elke verandering heen haarzelf blijven, een assimilatievermogen hebben van al wat goed is, wat zonder nut is, afstoten. Een realiteit inzien is iets. Consequent naar dat inzicht handelen is iets anders. Door denken en bidden kwam Newman de kerk van Rome heel nabij. Op de vraag waar kerkvaders als Ambrosius of Basilius zouden staan, hadden ze in de 19e eeuw geleefd, was hij geneigd te antwoorden: in Rome, niet in het protestantisme, niet in de kerk van Engeland. De via media gedachte is verdwenen. Maar zeer smartelijk was zijn pijn bij het denken aan wat een overgang naar de katholieke kerk zou teweegbrengen bij de vrienden in Oxford en daarbuiten. Niet in het minst bij zijn eigen familie. De brieven van en aan zijn zus Jemina wijzen op zijn grote innerlijke verscheurdheid. De rationalisten zouden triomferen. Niet-katholieken zouden hem ontrouw verwijten. Financieel zou hij een onzekere toestand tegemoet gaan, want alle inkomsten die aan zijn functie verbonden waren, zou hij moeten missen. Hij zou Oriel en Oxford moeten verlaten, plaatsen waar hij zo vergroeid mee was, om terecht te komen bij mensen met een lager cultureel niveau. De innerlijke spanning bleef aanslepen en schijnt in november 1844 een hoogtepunt bereikt te hebben. Newman heeft nooit zelf het verhaal gedaan van de pijn die hij toen heeft doorstaan. In die tijd kwam ook de dood van Bowden en werd in de Morning Chronicle het valse bericht verspreid dat hij zijn overgang naar de katholieke kerk had aangekondigd. Ook in zijn Apologia sprak hij weinig over het leed van die moeilijke periode. Uit andere bronnen weten we evenwel dat hij zich dicht bij een depressieve toestand bevond, al kon hij anderzijds getuigen dat zijn geweten gunst rustig was, als het vriendelijk licht dat hij volgde, voor zover het zijn levenspad verlichtte. Tussen vele andere bezigheden door, ging Newman verder met het schrijven van zijn essay. Op 3 oktober 1845 hield hij er onverwacht abrupt mee op. De redenering werd gewoon afgebroken. In zijn Apologia zegt hij gevoeld te hebben dat de tijd van redeneren voorbij was. Het besluit dat hij katholiek moest worden had zich met een zo grote vanzelfsprekendheid aan hem opgedrongen dat hij het niet nodig oordeelde het boek te voltooien. Dit alles had te maken met het bezoek dat de passionist Domenico Barberi op 8 oktober aan Littlemore zou brengen. Korte tijd voordien had pater Domenico een van Newman's thuisgenoten, G.D. Dalgerns, in de katholieke kerk opgenomen. En toen deze laatste Newman vroeg of hij er iets op tegen had dat de passionist op doorreis naar België Littlemore zou aandoen, werd dit door Newman als een vingerwijzing van de voorzienigheid gezien. Hij nam het besluit de gelegenheid van Father Domenico's bezoek aan te grijpen om ook zelf de stap te zetten. Wegens het slechte weer en de erbarmelijke toestand van de landwegen die er als verzopen bijlagen, kwam de koets pas om 11:00 in de avond in Littlemore aan. Newman had zich in zijn kamer teruggetrokken. De bezoeker wisselde van kleding en warmde zich aan het open haardvuur. Toen Newman binnenkwam, knielde hij neer, vroeg een algemene biecht te mogen spreken en opgenomen te worden in de schoot van de moederkerk. De hele zondag had hij besteed aan het overzien van zijn levensomstandigheden en nagegaan waar hij het vriendelijk licht niet gevolgd was. De eigenlijke opname werd tot de volgende dag uitgesteld. Domenico Barberi hoorde die dag ook nog de biecht van twee andere jonge gezellen, zoals Newman, bedienaren van de Kerk van Engeland, namelijk Richard Stanton en Frederik Paulus. Omstreeks 6:00 in de avond ontving hij de geloofsbelijdenis van alle drie en doopte hen sub condicione. Op de morgen van de 10e droeg Padre Domenico de Eucharistie op in het oratorium. Ambrose St. John, een van Newman's dierbaarste vrienden en vertrouwelingen, die reeds vroeger naar Rome was overgegaan, was in de loop van de vorige dag in Oxford een altaarsteen gaan halen. De vijf aanwezigen communiceerden. Het manuscript van Newman's essay was onafgewerkt op zijn schrijftafel blijven liggen. Na op 10 oktober de communie ontvangen te hebben, voegde de auteur aan de afgebroken tekst enkel nog deze woorden toe. Dit waren de gedachten betreffende het gezegende visioen van vrede, van iemand wiens lang volgehouden smeekbede het was dat de Allergenadigste het werk van zijn eigen handen niet zou misprijzen en hem niet overlaten aan zichzelf, zolang zijn ogen nog wazig waren, zijn hart bedrukt en hij in zaken die het geloof betreffen enkel zijn rede kan gebruiken. En nu, dierbare lezer, de tijd is kort, de eeuwigheid lang. Wijs niet af wat je hier hebt gevonden. Aanzie het niet als een loutere bijdrage tot de huidige controverse. Denk niet aan een plan om het te weerleggen en zoek niet naar de beste manier waarop je dat kan doen. Beeld je niet in dat het ontstaan is uit ontgoocheling of afkeer, uit wispelturigheid of gekrenkte trots, uit overdreven gevoeligheid of welke andere zwakheid ook. Huil je niet in lang vervlogen waanbeelden en stel niet voorop dat datgene waarheid is wat je zou wensen waarheid te zijn. Maak geen idool van lang gekoesterde vooroordelen. De tijd is kort, de eeuwigheid lang. Hij voegde er nog twee regels in het Latijn aan toe. De woorden die de oude Simeon sprak toen hij het kind Jezus in zijn armen had mogen nemen. Laat nu, Heer, uw dienaar in vrede gaan, want mijn ogen hebben het heil gezien. De stap was gezet. Toen hij veel later terugdacht aan de gevoelens die hem na zijn overgang bezielden, kon hij zeggen: het was als het bereiken van een haven na een woelige tocht over zee. Het zesde hoofdstuk. Het oratorium van Philippus Neri. Ascot. In de kerk van Engeland was de weerslag van Newman's overgang naar Rome pijnlijk voelbaar. In de reacties neemt men gevoelens waar van eerbied, van droefheid, van onrust. Men stelde zich de vraag welke de gevolgen zouden zijn van deze stap. Niet weinigen volgden zijn spoor. Frederik Oakley, Frederik Faber, die reeds geruime tijd in zijn hart katholiek was, en een aantal anderen, meestal universitair geschoolden en geestelijken. Men schat dat een 300-tal Newman gevolgd zijn. Merkwaardig is wel dat nog Pusey, nog Keble, die toch op de allereerste plaats samen met Newman de Oxford-beweging hadden geschraagd, de stap zetten. Wat bij hen overheerste, was teleurstelling en pijn. Pusey voelde maar al te goed wat de kerk van Engeland in Newman kwam te verliezen. Van Keble is een brief bewaard, reeds geschreven op 11 oktober tijdens een slapeloze nacht. Als men de vriendschappelijke verhouding tussen Newman en Keble voor ogen houdt, kan men zich Keble's verscheurdheid voorstellen. Een paar zinnen uit die brief zijn revelerend voor zijn gemoedstoestand. Mijn allerbeste Newman, je bent voor mij een goede en behulpzame vriend geweest, op een manier waarop nauwelijks iemand dat had kunnen geweest zijn. En je was in mijn geest zo sterk verbonden met oude, dierbare en heilige gedachten, dat ik maar moeilijk van je scheiden kan, onwaardig als ik ben. En toch kan ik niet verder met je meegaan. Ik moet me vastklampen aan het geloof dat we niet echt gescheiden zijn. Zo heb je het mij geleerd, en je kan dat niet ongedaan maken. En nu ik mijn geest met dit korte woord verlicht heb, wil ik enkel zeggen, God zegene je, en hij belone je duizendvoudig voor al de hulp die je mij, onwaardige, en zoveel anderen gegeven hebt. Mocht je vrede vinden, daar waar je heen gegaan bent, en mocht je ons helpen om ons op een of andere manier vrede te laten verwerven. Hoe dan ook, ik geloof niet dat het door middel van controverse zal zijn. En zo, met een soort van gevoelen, alsof de lente uit mijn jaar werd weggesneden, blijf ik altijd je toegenegen en dankbare J. Keble. Newman bleef voorlopig in Littlemore. De gedachte dat hij het huis en de vertrouwde, maar nu toch enigszins perplexe gezichten van hen die lief en leed met hem hadden gedeeld, zou moeten verlaten, woog op hem. Overigens was het er rustig. Toen hij vernam dat J. Walker, een van de huisgenoten, piano speelde, haalde hij, na jaren niet meer geoefend te hebben, zijn viool weer boven. En samen speelden ze Beethoven en Haydn. Op Allerheiligen kregen een tiental bekeerlingen, waaronder Newman, door de apostolische vicaris Wiseman in Ascot het vormsel toegediend. Voor de bisschop was dit een gelegenheid om twee vragen aan te snijden. Er was de kwestie van de jonge vrienden die bij Newman wensten te blijven. En verder was er de vraag of Newman al dan niet priester zou worden in de katholieke kerk. Voor wat het eerste punt betreft, suggereerde Wiseman dat allen naar Old Ascot zouden verhuizen, een gewezen jongenscollege in de vallei, waar ze in gemeenschap konden leven en zich op het priesterschap voorbereiden. Nadien zouden ze kunnen beslissen of ze in een orde wensten in te treden of zich aan te bieden als diocesane priesters. Wat het priesterschap van Johan betreft, de bisschop wist er hem van te overtuigen zich opnieuw te laten wijden. Door verscheidene katholieke onderwijsinstellingen en door enkele bisschoppen werd aan Johan gemeld dat ze hem graag in hun dienst wilden nemen. Op 22 februari verliet hij Littlemore, meteen ook Oxford, waaraan hij gedurende zoveel jaren op een of andere manier verbonden was geweest. 32 jaren zouden voorbijgaan, alvorens hij de stad zou terugzien. De bestemming was Old Oscott, een plaats waaraan hij onmiddellijk de gekerstende naam Merrivale gaf. Hij verbleef er enkele maanden. Samen met Ambrose St. John werd hij in september 1846 voor een jaar theologische bijscholing naar Rome gestuurd. Waarschijnlijk had Wiseman de bedoeling de twee mannen als vormers en docenten aan te stellen in wat een school voor theologische vorming moest worden. Dat lag overigens in de lijn van Newman's verlangen.
Thank you.
Rome. Na een reis over Parijs en Milaan, waar ze op alle gebied van genoten, kwamen ze op 28 oktober in Rome aan. Ze verbleven er in het Collegio di Propaganda, waar jonge mensen uit meer dan 30 verschillende landen zich op het priesterschap voorbereiden. Het zou moeilijk zijn een plaats te bedenken waar zij de universaliteit van de katholieke kerk beter hadden kunnen ervaren, een dimensie die zij in de Anglicaanse kerk gemist hadden. Newman vond de Italianen joviaal en spontaan, hoewel enigszins oppervlakkig, maar hij was gelukkig zich in een katholieke omgeving te bevinden. Minder dan een maand na zijn aankomst, op 23 november, werd hij samen met Ambrose St. John door Pius IX in audiëntie ontvangen. Newman had zich op dat onderhoud voorbereid. Hij wenste de paus te spreken over de noden van de kerk in Engeland, over de mogelijkheden die er voor de katholieken weggelegd waren. Hij kende de Engelse mentaliteit door en door en kon de vrucht van zijn jarenlange ervaring in de kerk van Engeland aan de paus voorleggen. Hij wou met hem bespreken wat concreet gedaan kon worden, hem zeggen hoe dringend het theologisch denken aan herbronning en vernieuwing toe was, zich bereid verklaren om zich in te zetten voor de kerk in zijn vaderland. Wiseman had Newman laten verstaan hoezeer hij hoopte dat hij de taak op zich zou nemen het intellectuele pijl van de Engelse katholieken op te voeren. De audiëntie werd echter een ontgoocheling. Hoe vriendelijk en vaderlijk de paus ook was, hij gaf geen blijk van interesse voor de religieuze toestand van Engeland en de grote godsdienstige vragen van de tijd. Het lot dat de kerkelijke staat te wachten stond, nam zijn aandacht duidelijk meer in beslag dan de situatie van de kerk in Engeland. Natuurlijk was er ook de taalbarrière. Newman kende praktisch geen Italiaans of Frans, en de paus sprak helemaal geen Engels. In het Latijn de actuele toestand van de religie in Engeland uitleggen was ook niet de aangewezen manier om de belangstelling van de paus op te roepen. Newman was bereid met al die verzachtende omstandigheden rekening te houden, maar kon zich toch niet van de indruk ontdoen dat Pius IX weinig oog had voor de problemen van de kerk in Engeland. Die indruk zal hem bijblijven en in latere omstandigheden nog versterkt worden. De paus sprak vanuit een onbespreekbare, triomfalistische mentaliteit, overtuigd dat hij het recht had alle volkeren van de aarde zijn gezag op te leggen. Op paradoxale wijze zag hij de wereld als een plaats van kwaad en ongodsdienstigheid, waartegen de gelovigen op hun hoede moesten worden gesteld. Met een dergelijke zienswijze had Newman het moeilijk. Voor het reizende getij van goddeloosheid was hij uiteraard niet blind, maar het teken van goddeloosheid was voor hem niet wat het voor de paus was, namelijk dat men de wereldlijke macht van de paus niet meer zo algemeen erkende. Voor Newman was goddeloosheid dat de mensen zozeer door aardse beslommeringen in beslag genomen waren, dat ze vergaten dat God zich voor zijn volk interesseerde. De grond van godsdienstige onverschilligheid diende niet gezocht te worden in de wereld, maar in de kerk zelf, waar men blijkbaar verkoos repressief te werk te gaan, eerder dan bepaalde zaken, die niet meer als vanzelfsprekend werden aangenomen, te herdenken. Het had er elke schijn van dat de kerk meer op de steun van de regeringen rekende dan op de beloften van Christus. Op het einde van de audiëntie had de paus gezegd dat het hem genoegen zou doen later nog eens de gelegenheid te krijgen met Newman te praten. Dat zulks niet meer gebeurd is, kan gedeeltelijk te wijten zijn aan de politieke druk waaraan de paus het hoofd moest bieden. Deze taak nam hem zozeer in beslag dat zuiver kerkelijke aangelegenheden soms bijkomstig werden. Er was echter meer. Monseigneur Talbot, rector van het Engels College te Rome, en zeer achterdochtig tegenover de waarden die door de Oxford-beweging voorgestaan werden, plaatste Newman herhaaldelijk in een onjuist daglicht. Een eerste gelegenheid daartoe was een op zichzelf onbenullig incident, dat reeds 1 week na de audiëntie plaatsgreep. Op aandringen van een prins uit de familie Borghese aanvaarde Newman de lijkrede uit te spreken op de begrafenisplechtigheid van een nicht van Lady Shrewsbury, die onverwachts in Rome overleden was. Een elite van de Engelse aristocratie, katholieken en niet-katholieken, zou er aanwezig zijn. En de overijverige prins Borghese was van oordeel dat zich hier een uitstekende gelegenheid aanbood om een oproep tot bekering te doen. Veel aanwezigen behoorden tot een meer behoede klasse en waren naar Rome gekomen om er de winter door te brengen, die in het zuiden veel milder was dan in Engeland. Deze mensen vonden het vanzelfsprekend weinig vleiend Newman te horen zeggen dat Rome geen stad voor zo'n mensen was en dat allen bekering nodig hadden. Hij bedoelde op de eerste plaats de Engelse toeristen die de bloemetjes buiten zetten, maar eigenlijk wordt niemand er graag aan herinnerd dat de weg naar het Rijk Gods een smalle weg is. Hoe dan ook, de preek wekte het ongenoegen van zowel katholieken als niet-katholieken. Het zou een vlug vergeten episode geweest zijn als Monseigneur Talbot, die gewaar werd uit welke richting de wind waaide, de gelegenheid niet had aangegrepen om Pius IX ervan op de hoogte te stellen hoe ondiplomatisch Newman te werk gegaan was. Rond diezelfde tijd stond er Newman nog een andere ontgoochelende verrassing te wachten. De bekendste theoloog van Rome, de jezuïet Pironi, vermeldde Newmans essay in een nieuwe uitgave van zijn handboek voor dogmatische theologie. Het essay werd er in 1 adem vernoemd met anti-Roomse uitspraken, die reeds van 10 jaar geleden dateerden, en die Newman zeker niet meer onderschreef. Deze vaststelling was des te absurder, doordat Newman juist nu Pironi's stellingen betreffende geloof en rede in hun wederzijdse verhouding aan het lezen was, en er veel in terugvond dat zijn eigen zienswijze weergaf. De studie van de theologie was overal in Europa in een dieptepunt beland. De handboeken waren van een bedenkelijk wetenschappelijk gehalte en creatief denken bestond praktisch niet. Naar Augustinus of naar Thomas van Aquino werd niet teruggegrepen. Men beperkte zich tot een herhalen van wat vroegere auteurs hadden geschreven. Newman begreep dat de wereld op wetenschappelijk, politiek en sociaal vlak in volle gisting was, wat een uitdaging betekende voor de kerk. Zelfs Pironi ging in zijn ogen niet diep genoeg op de zaken in. Voor het uiteenzetten van de geloofsleer kon hij hem waarderen, maar in de dialoog met de moderne wereld schoot de jezuïet tekort. Het ontbrak hem aan durf of aan inzicht. Tijdens zijn studies te Rome bereidde Newman zich ook op het ontvangen van het priesterschap voor. Op 1 juni 1847 ontving hij dit sacrament uit de handen van kardinaal Frassoni, samen met Ambrose St. John. Maar ondertussen had hij reeds de keuze gedaan voor zijn levensvorm door het oratorium van Philippus Neri te laten inspireren. Beste luisteraars van Radio Maria, wij beëindigen hier voor vandaag het voorlezen uit het boek Vriendelijk Licht, de profetische visie van John Henry Newman. Wij wensen u voor vandaag nog een gezegende dag toe en graag tot een volgende keer.